BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij BNR's Big Five. Deze week duik ik helemaal in de wereld van de artiesten. Want zie het even voor je. Van een volgepakt stadion naar intieme tuinconcerten. Of maar een paar honderd man publiek in een verder leeg Olympisch stadion. Bekende muzikanten proberen er echt iets van te maken deze zomer. Terwijl ze zo anders gewend zijn. En misschien doen ze dat wel veel meer voor het contact met het publiek dan voor de verdiensten. Eén ding is zeker. De bruisende artiestenwereld kwam door corona in één klap tot stilstand. Nu de maatregelen versoepeld zijn, maken we de balans op. Wat is de pijn, maar ook wat zijn de kansen? En wat kunnen we leren van het ondernemerschap van artiesten als Candy Dulfer en Treintje Oosterhuis? Al onze afleveringen zijn terug te luisteren in de BNR-app. Vandaag de man die al ruim 30 jaar in de schijnwerpers straat. In 1988, die grote hit, weet je het nog, Winter in America. En daarna volgden er vele andere, ook in hele nieuwe samenstellingen. Zoals de toppers waarmee gigantische stadions gevuld werden. En het allerbelangrijkste is, hij is ooit verwekt om te zingen. Zanger René Vroger, welkom. Dat klopt toch? Je bent
Hallo
er verwekt.
Ja. Ik ben waarschijnlijk zingend gemaakt. Ja, ik kom natuurlijk uit een muzikale familie. Ik kom uit een horecafamilie. Dus ja, voor mij is gewoon het entertainen is voor mij wel ingegeven.
Ja, en wanneer wist je, ik moet echt zingen? Hoe klein was je?
Nou, ik was een jaar of 4 en ik kom uit Jordaan. En toen hadden wij al feestjes in het buurthuis. En toen was ik een jaar of 4 en toen werd ik al steeds op tafel gezet. En je moet je voorstellen, dat was rond 1964, 65. En had je een soort een beetje Italiaanse tijd in Nederland. Van alle Italiaanse hits. En die zong ik dan fonetisch, zong ik ze mee. En dan werd er een theeseefje werd er gegeven als een soort van microfoon. Ja, en dat dus ik ben mijn hele leven al aan het zingen geweest.
Ja,
vanaf mijn 17e, zo'n beetje, mijn 16e, 17e vanuit Bollejan, de kroeg waar ik groot geworden ben.
Van je ouders?
Ja, daar ben ik eigenlijk wel echt begonnen met het entertainen buiten de kroeg ook.
Ja, en is het altijd leuk geweest voor je dat zingen?
Ja. Het is altijd mijn hele leven geweest, ja.
Ja,
ik kan ook niks anders. Ik roep wel altijd, ik ben een echte doe-het-zelver. Als je het aan mij vraagt, doe het even, zeg ik doe het zelf. Maar muziek is gewoon alles voor mij. En ik zou echt niks anders kunnen.
En je bent een succesvolle ondernemer, hè? Want we praten over 30 jaar. Dan moet je dat zingen even missen.
Ja.
Gelukkig kan het nu weer, enigszins. En je hebt onlangs in het Olympisch Stadion gestaan. En dan sta je dus vanuit die toppers, hè, ik zie het even voor me, die 70.000 man in een stadion. Dan sta je daar ineens met hoeveel mensen?
Nou ja, ik geloof dat er 250 mensen aanwezig waren.
Ja.
En ik moet je eerlijk zeggen, het was bloedgezellig hoor. Het was echt heel erg leuk en goed georganiseerd. Amsterdamse zomer, echt heel erg leuk. En ik had echt het idee toen ik de bühne opliep, dat ik denk, ik mag weer even. Als een jonge hond die losgelaten wordt in de wei, weet je wel. En het is een beetje surrogaat. Maar het was wel te gek om te mogen doen.
Dus het is eigenlijk heel dubbel. Want ik weet dat je eerder hebt gezegd, ik kan niet tegen lege rijen.
Nee. Nee,
dan word ik gek.
Maar ja, weet je, je moet wel. Weet je, nogmaals, ik vond het gewoon heel erg leuk. Het zat ook lekker vol. En maar al die maatregelen eromheen, weet je. Je moet uitkijken dat je geen mensen aanraakt. Mensen, ja, mogen bij wijze van spreken niet eens hard meezingen. Dat soort dingen allemaal. Ja, het is een beetje dubbel. Het is dubbel.
Ja.
Aan de ene kant, nogmaals, ben ik heel erg blij dat het wel kan. Aan de andere kant heb ik zoiets van, ja, we zijn er nog lang niet.
Nee, en kan je dan de energie opbrengen om 3 shifts helemaal ervoor te gaan?
Ja, dat kan ik altijd. Dat heb ik gewoon, dat zit in mij. Al moet ik voor 5 mensen zingen. Ik bedoel, die mensen, of er nou 5 of 50.000 mensen zitten, die mensen verdienen het allemaal natuurlijk, hè?
Ja.
Ik bedoel, die mensen hebben toch een kaartje gekocht. En nogmaals, zo is het gewoon.
Het is gewoon zo, maar het is heel dubbel. Heb je dan niet soms zoiets, moet ik dit wel doen?
Daar heb ik goed over nagedacht. En maar ik miste het gewoon te veel. Ik miste de ambiance. Ik miste je fans.
Mm-hmm.
Gelukkig waren er heel veel vaste fans ook. Dat mis je op een gegeven moment. Weet je, als je je hele leven constant maar contact hebt met mensen waar je voor zingt. En die bij wijze van spreken om de 2, 3, 4 weken wel bij een concert zijn of wat dan ook. Dan mis je gewoon. Dat is,
ja, want dat, hoe kwam je daar door toen dat allemaal niet meer kwam?
Ja, goed, de eerste weken hebben we natuurlijk net als iedereen gewoon thuis gezeten. En gelukkig heb ik heb een lekker ruim huis. Mijn jongste kinderen die wonen bij mij. Dus dat was op zich was dat wel goed. Ik heb mezelf heel goed fit gehouden. Ik ben heel veel. Beneden mijn eigen sportschooltje ben ik dan lekker bezig geweest. Ik heb veel gewandeld met de honden en zo. Maar uiteindelijk wil je dan toch wel weer wat gaan doen.
Ja.
Dan ben ik in mijn studiootje gedoken. En dan op een gegeven moment maar lekker muziek gaan maken weer. Want dat is dan toch het enige wat je kan doen.
En wordt je muziek dan op een bepaalde manier toch creatiever? Dat je tot nieuwe inzichten komt? Ja,
maar ook voor anderen geschreven en zo. En ik ben met een heel mooi leuk platform bezig. Van artiesten voor artiesten en dergelijke, weet je. Je probeert gewoon van alles. En in het begin is het er gewoon een beetje bezigheidstherapie natuurlijk. Maar later komen er ook wel weer leuke dingen op je pad. En als je nu kunnen we dan mensen ook wel weer wat meer zien en spreken en zo. En dan komen er ook wat meer dingetjes los. Maar het blijft gewoon, je bent met je handen toch wel een beetje gebonden.
En het is ook totaal niet rendabel natuurlijk, wat je aan het doen bent. Nee, als ondernemer gezien.
Absoluut niet. Nee. Weet je, de perceptie, laat ik zo zeggen, in Nederland is altijd dat artiesten gewoon vreselijk rijk zijn en heel veel geld verdienen. Dat is gewoon absoluut niet zo. Ik klaag zelf zeker niet, want gelukkig heb ik een carrière van 40 jaar, dus dat gaat allemaal wel goed. Maar mijn oudste zoon, die was onderweg, die was lekker aan het zingen en die begon zijn carrière een beetje op te bouwen. Ja, en die zit gewoon nu thuis. Die zit gewoon van echt. Klaar.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Say hello. Hello. Just say hello. Diana Matroos.
Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de artiestenwereld. En mijn gast vandaag is zanger René Vroger. We hebben voor het eerst hier bij BNR al onze jingles omgebouwd. Met dank trouwens aan André Dortmund die dat allemaal doet. Ja. Met jouw muziek.
Nou, niet te geloven dat ik ook gewoon op BNR gewoon muziek hoor. En dan ook nog mijn muziek.
Ja, precies. Ja, we willen toch ook een beetje de artiesten in de watten leggen. Want het is gewoon een klote tijd. Ja. We hadden het net al eventjes over de impact van corona ook op de evenementenindustrie. Je doet televisieshows, muziekshows. Ja. Daar zitten ook hele teams omheen. Het gaat niet alleen om René Vroger, muzikanten, podiumbouwers, noem maar op.
We zijn natuurlijk ook bezig. Op dit moment mogen we dan weer. Zijn we voor RTL een hele leuke serie aanmaken. Dat heet Lieve Vrogers. En dat is met de hele familie. Dat is een wensenprogramma. Mm-hmm. Maar je moet je voorstellen dat je. Normaal gesproken, wij zijn gewoon een hele warme familie. Met hukken en lekker beetpakken en dergelijke. En dan nu moet je gewoon draaien met zoveel restricties en zoveel. Ik moet je eerlijk zeggen, het wordt nog steeds te gek. Het is nog steeds, maar het is zo anders allemaal. Het is allemaal zo. Ja.
Wat is dat anders en wat frustreert jou daarin?
Mij frustreert gewoon sowieso dat ik een lijfelijk mens ben. Ik ben een lijfelijk mens dat ik bij wijze van spreken ook mensen beet kan pakken, een hand kan geven, even hukken. Het is krom. Het is krom. Het is krom dat je bij wijze van spreken je oma niet mag hukken. Maar andere mensen mogen dan weer wel. Weet je, het is gewoon een gekke tijd.
Het is een hele gekke tijd en ook een harde tijd. Ja. Je hebt eerder ook je zorgen erover uitgesproken, mm-hmm, over de evenementenbranche. Ja. En daar kreeg je enorm veel kritiek op.
Ja, uiteindelijk vind ik het niet eens zo erg. Want nu blijk ik dan toch wel een beetje gelijk gehad gekregen te hebben. Na zoveel maanden. Kijk, mijn laatste optreden was eind februari. En ik heb van de week de eerste weer gedaan. Dus ik heb gewoon 5, 6 maanden thuis gezeten. En dat is voor iedereen. En wat je net al aanhaalde. Er zijn zoveel mensen van afhankelijk in de hele industrie. De hele entertainmentbranche in Nederland. Ik sprak van de week John Mulder van Mojo. Mm-hmm. Daar gaan miljarden in Nederland gaan. Ja, die worden verbrand. Weet je, het is verschrikkelijk wat er gebeurt gewoon. En ook, maar ook het hele cultuurgebeuren. De hele. Ja, mensen. Je hebt gewoon cultuur nodig om je leven te kunnen leiden. Dat is gewoon zo.
Ja. En hoe vind je dan dat we daar als land mee omgaan? We hebben toen bepaalde besluiten genomen. Nou, er zijn wel wat potjes. En er is de nauwregeling. En daar heb je natuurlijk ook met je bedrijf gebruik van gemaakt. Maar er is nog zoveel onzekerheid.
Ja. Ja, nee. Soms krijg je natuurlijk wel, kun je wel op een regeling aansturen en soms wil je het ook niet. En soms wel, maar je moet je voorstellen, ik ben maar een heel klein bedrijfje. Ik bedoel, als het bij mij regelt, zet ik mijn bedrijf binnen. Zo groot is het. Dus, maar als je echt hele grote bedrijven zoals Mojo neemt, ja, die werken gewoon met honderden mensen. Ja, die worden gewoon zo verschrikkelijk hard geraakt. Weet je, dat is gewoon klaar. Ik bedoel.
Ja, en zie die een uitweg? Praten jullie daarover?
Nou ja, ze zijn nu natuurlijk in de Ziggo Dome zijn ze bezig met bepaalde optredens te doen. Maar het is gewoon niet rendabel. Je kan niet in een zaal waar 15.000 mensen. Je moet je voorstellen dat als wij een toppersconcert geven, dan maak je die show, die maak je voor 60.000, 65.000 mensen. En daar zit een soort berekening achter dat je met kaartjes en dergelijke, weet je wat allemaal. En dat kun je dus niet oplossen met 7.000 mensen in een stadion.
En wat ga je dan doen? Want ik bedoel, er staat weer in december, staan die concerten gepland?
Ik weet net zoveel als jij. Het is gewoon zo afwachten hoe het loopt. En weet je, dat is dan weer wel met de corona. Elke dag kan anders zijn.
En hoe doe je dat dan als ondernemer? Hè? Want hoe navigeer je?
Elke dag bijschaven. Elke dag gewoon de telefoon pakken met de mensen waarmee je werkt. Elke dag weer een soort van mini-vergadering hebben van hoe staan we ervoor, wat gaan we doen. Weet je, en dit soort dingen. En op dit moment is het gewoon alleen maar afwachten.
Ja, en dan zeg je dus, ik was eigenlijk, ik had toch wel gelijk. Hè?
Vind ik een te groot woord.
Nou, de evenementenbranche wordt gewoon hard getroffen. Dus ja. In die zin heb je gewoon gelijk. En we horen nu steeds meer verhalen daarvan komen hoe ernstig dat is. En hoeveel impact dat ook gaat hebben op onze cultuur. En gewoon ook de banen van al die ZZP'ers. En toch heb je excuses aangeboden. Waarom nou?
Ja, ik vond het op dat moment. En echt wel op dat moment vond ik het niet goed gepast voor mezelf. Dat ik moet rekening houden met de mensen die niet helemaal begrijpen wat ons vak is. Weet je, en we waren ook nog in een periode dat niemand iets wist. Dat is een beetje een dingetje. Kijk, nu weten we steeds meer. Er begint steeds. Kijk, nu bij wijze van spreken, als ergens niet lekker loopt, dan wordt er een stad dichtgegooid. Toen, 5 maanden geleden, werd de hele wereld werd dichtgegooid. Weet je? Dus het verandert constant. Dus elke beslissing, ja, daar moet je mee leren leven. En toen ik dat riep. Toen ik erover begon, toen waren mensen een beetje boos over het feit. Ja, de mensen waren bang. Mensen waren, er waren mensen op IC's die stierven en dergelijke. Daar ging het totaal niet over. Daar ging het helemaal niet om. Het ging om het feit dat je roept van ja, ik wil gewoon mijn vak uitoefenen. En hoe erg het ook is dat mensen vrezen. Het allerergste is dat een dierbare je ontvalt. Dat is het allerergste wat er is. Maar als je dan toch werkt, mag je dan het werk doen wat je.
Ja, en vind je dat er nu dan wel meer begrip is?
Er is nu meer begrip en mensen beginnen begrijpen. Wat ik ook wel een beetje merk in Nederland is dat mensen elkaar meer gaan begrijpen. Weet je, het is meer het wij-gevoel komt nu meer naar boven, omdat iedereen eigenlijk wel getroffen wordt.
Ja, heb je dat gemist, dat wij-gevoel in Nederland?
Wij doen het elk jaar met toppers, hebben wij het natuurlijk, weet je. Ik bedoel, de bakker staat naast de slager en de minister-president die staat er ook feest te vieren. Dus wij hebben van huis uit een mooi wijgevoel. En dat komt nu een klein beetje Nederland wel weer terug. Ik vond ook bij wijze van spreken elke keer weer als er een. Als de minister-president weer nieuwe maatregelen aankondigde. Ik vond dan wel dat heel Nederland was daar wel weer naar op. Naar op zoek. En een beetje hoop, een beetje sprankeling, een beetje dit. En dat merk ik nu in Nederland wel, dat iedereen wel zoiets heeft van jongens, als er iets open kan, doe het dan.
Doe het dan. En dan kom ik meteen bij de horeca uit. Ja. Want je vertelde, je bent natuurlijk grootgebracht in Bollejan. Dat was van je ouders, nu van je zus.
Ja. Ja, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Of je nou Bollejan neemt of je neemt Café Nol op de Westerstraat in Amsterdam. Het is allemaal verschrikkelijk, weet je. Mijn zusje mag geloof ik 13 mensen binnen hebben in de kroeg. En mijn zoon die zou dat dan zingen. En dan moet je je voorstellen, die 13 mensen die normaal gesproken elkaar in de armen vliegen en juichen en weet ik wat en meezingen. Ja, dan mag je met een biertje in je hand, moet je op je kruk blijven zitten en ja,
dat is gewoon niet te doen. Bij zo'n feestcafé hoort dat gewoon niet.
Ik vind het, vergeef me de woorden, maar ik vind het een beetje neuken met een slappe lul.
Ja.
Weet je, daar komt het in principe op neer.
Het maakt wel een hoop duidelijk.
En je kan ook niet half zwanger zijn, weet je. Dat is allemaal een beetje lastig. Maar ja, nou goed, het is nou helemaal zo.
Maar hoe praat je er met je zus over dan?
Ja, mijn zuster is verschrikkelijk, weet je. Die, dat is haar hele leven.
Ja.
Bollejan is haar hele leven. En dat doet zo verschrikkelijk zeer. En ja, gelukkig houdt het nog even vol. Maar ik vraag me af hoe lang.
Ja, denk je dat het wel eens...
Op dit moment is dat nog niet aan de orde, gelukkig. Maar het is verschrikkelijk. Maar niet alleen mijn zusje. En weer, weet je, elke keer als ik wat zeg, dan denk ik...
Ja, je gaat je bijna verontschuldigen.
Nee, ik heb altijd het idee dat mensen altijd denken... dat als ik het roep, dat het altijd maar om mij gaat. Dat is helemaal niet waar. Ik heb het gewoon over de horeca, de hele sector in het algemeen, overal. Hè. Ik bedoel, er moeten ook zoveel maatregelen getroffen worden. Bij wijze van spreken, als je in de horeca komt, alleen al... Wat je moet regelen, dat mensen bij je binnen mogen komen. Links naar binnen, rechts eruit. Overal schotten bouwen. Moet je je voorstellen, dat kost allemaal godsvermogens, hè?
Ja.
Heeft er nooit iemand over nagedacht?
Nee.
Maar, dat je plastic schotjes laat bouwen. Als je morgen iemand moet bellen, dat kost een vermogen om dat in elkaar te zetten.
En dan moet je nog niet denken dan als je het hebt over de aerosolen. Want al dat die horeca, die hebben natuurlijk helemaal alles...
Ja.
Helemaal geïsoleerd.
Ja.
Vanwege het geluid.
Ik heb elke dag dat ik opsta, denk ik: ben ik nou nog in die film of ben ik er nou uit?
Ja.
Dat is, ja.
Bizar.
Heel bizar.
Hey, en je vertelde dus dat Olympisch Stadion waar je stond. Aan één kant ben je blij dat je weer bij je mensen kan zijn. Want dat zingen, dat, daar gaat het over.
2 augustus ben ik er weer. By the way, even een kleine korte.
Ja, nee, heel goed. Heel goed. Hoe moet je daarop trainen, want je bent er dus maanden uit geweest.
Ja, ik heb een week lang Lisa, mijn zangcoach, die is de hele week bij me thuis geweest en gewoon echt ook losgezongen. Ik was even een paar dagen op vakantie. En ik ben er eerder voor teruggekomen, omdat mijn vrouw gewoon riep van ja, wacht even, neem het dan niet te makkelijk en ga nou echt gewoon wel. En inderdaad, daar ben ik heel blij omdat ik dat ook gedaan heb, dat ik echt een week lang dat ik die stembanden, want dat zijn gewoon spieren. Weet je, en 2-3 liedjes, ja, die pers je er wel uit. Maar 3 shows op een dag, dat is even wat anders natuurlijk.
Ja.
Maar ik had gelukkig ook nog eens een keer de steun van mijn jongens, van mijn zoons, de Vroeger Boys, die kwamen mee. En om het ook nog heel gezellig te maken met elkaar. Maar dan is het gedeelde smart, halve smart. Maar ik moet je eerlijk zeggen, het was echt te gek om te mogen doen. Maar het voelt gek.
Het voelt gek. En het voelt dus ook gek als je dan met het grote toppers-event bezig bent voor december.
Ja, ja.
Jullie praten daar als echt, mannen ook met...
Ja, ja. Dagelijks.
Hoe gaan die gesprekken?
Nou ja, dagelijks is wat mogen we wel, wat mogen we niet. Zie jij een uitkomst? Komt er een vaccin? Weet je, gewoon de dagelijkse dingen die waarschijnlijk jij ook met je buren bespreekt. Weet je, gewoon over hoe gaat het met ons land? Hoe gaat het verder? Hoe gaat het komen? Maar het enige probleem met die aerosolen, als artiest zijn, dan zijn wij gewoon helaas gebonden. Omdat je, als je gewoon buiten werkt een week, dan heb je er veel minder last van. Als dat je in iemands gezicht staat te zingen. Ja, dat is helemaal zo.
Ja, want straks krijgen we natuurlijk ook weer de winterperiode. Nou, dan kan je dus ook, ook met die horeca zitten dan elke keer te denken. Die kunnen dus niet meer. Je kan kachels en alles gaan neerzetten.
Ja, dan moet je naar buiten. En weet je, het blijft allemaal een beetje. Ja, het is allemaal surrogaat natuurlijk.
Ja. En de toppers, dat is echt. Hoeveel geld gaat erin om?
Ja, daar praten wij helemaal nooit over.
Nee, maar goed, het is gigantisch. Toch?
Ik bedoel, alleen het enige wat ik wel kan zeggen is dat er ongeveer, als wij vol bezig zijn, zijn er tussen de 1250 en 1500 mensen aan het werk.
Ja.
Weet je, dus. En bij wijze van spreken, als ik nu een show zou mogen doen in het Olympisch Stadion, zijn dat voor de werknemers. Want dat zijn er tussen de 1200 en 1500 wat je dan binnen mag hebben.
Ja, en daar verdien je dus niks aan. Dat is gewoon puur.
Het gaat niet eens om het geld. Weet je, het doet zeer. Het doet vreselijk veel zeer. En natuurlijk, financieel is het natuurlijk verschrikkelijk. Maar er zijn mensen die hebben het veel erger. En die hebben het veel zwaarder als wij. Maar het punt is dat je hart niet kan laten spreken. En het punt is dat je niet kan doen waar je voor geboren bent. En dat is entertainen.
Ja, en dat doe je nu al ruim 30 jaar.
Ja, nou, bijna 40 al.
Bijna 40?
Ja. Ja, ik zie er ongelooflijk goed uit.
Ja, nee, dat vind ik ook, ja.
Ik denk, geef hem even mee.
Ja, heel goed. Is dit jouw grootste dieptepunt in je carrière?
Mijn carrière niet. Ik denk dat het gewoon het dieptepunt van ieders carrière is. Gewoon, weet je, gewoon in de hele wereld. Ik bedoel, de allergrootste sterren staan stil. Toch?
Ja.
Ik was het laatste wat ik gezien had, volgens mij, was Pink in de Johan Cruijff Arena. En voor de rest is daar niks meer gebeurd. Dus
nee.
Verschrikkelijk. Maar goed, we moeten wel de moed erin houden. Hè. Ik ben wel zo van de ondernemers die nu bezig zijn, zo ook de Amsterdamse zomer, dat ze in ieder geval proberen. Dat geeft de burger wel moed. Dat geeft wel het gevoel dat je zegt, jongens, we gaan er gewoon voor. En nogmaals, de afgelopen weekend, het was gewoon te gek. De mensen reageren erop en mensen komen gewoon weer terug ook. Ja. We hebben zelfs meegemaakt dat er mensen bij waren, die hebben 2 shows gedaan die dag. En dat is zoiets van, oh, heerlijk. En toevallig was het ook nog mooi weer, wij werkten. Ja. Dus dan is het over mogen weer even. Maar het is, maar we mogen de moed niet laten zakken.
Moet niet laten zakken. Dus dan ga je toch ook nadenken over dat grote event, over het toppers event. Ja. Zit je dan ook over nieuwe concepten na te denken, dat je misschien digitaal dingen gaat oplossen? Ja. Of zeg je?
Ja, daar zijn we ook wel mee bezig natuurlijk. Alleen, je moet je voorstellen, kijk, dat stamp je niet in tijd van een maand even de grond uit. Weet je, als je echt dingen gaat doen, dan ben je gewoon jaren bezig. En we zijn met een aantal dingen waren we al onderweg. En ja, dat moet dan versneld komen. Maar je moet alleen wel uitkijken dat je geen fouten maakt. Hè? Want juist door die versnelling dat je denkt van, oké, laten we nu maar even gas geven en dan ga je misschien wel slippertjes maken. En dat moet je natuurlijk
wat
niet
hebben. Wat voor slippertjes dan bijvoorbeeld?
Nou ja, goed in een organisatie of zo, weet je. Dat je dingen verkeerd, dat je dingen net verkeerd even aanpakt. Als dat je dacht van, maar door de snelheid, dat je, ja. Weet je, hoe moet je het voorstellen? Wat we net al aangaven, dat er in een kroeg, nu mogen er wel tafeltjes buiten staan. Maar waarom mocht dat nou een half jaar geleden niet? Weet je, dat soort dingen allemaal. En dan, ja, dan krijg je weer met hele andere disciplines te maken in de stad. Hè? Want die boa's die moeten natuurlijk weer moeten erbij komen. In ene boa's in Nederland. Ik had er 5-6 maanden geleden nog van mijn leven. Jan Boa, die droeg Gerard Joling bij de toppers. Maar, ja, ja, maar voor de rest heb ik nog even een boa gehoord.
Ja. Een totaal andere wereld. En dat brengt ook dat filmidee van, hè, ik hoop dat ik uit deze nachtmerrie...
Ja, maar dat hopen we allemaal natuurlijk.
Dat hopen we allemaal. Als ik naar al die beelden kijk, want er worden natuurlijk nu heel veel oude concerten ook uitgezonden. Ja. En dan zie je al die mensen bij elkaar.
Ja.
Dan krijg je aan één kant het gevoel van, jeetje, ik zou dit weer heel graag willen doen.
Ja.
En aan de andere kant krijg je ook een soort heel gek gevoel, kan dit ooit nog komen?
Ja, tuurlijk wel. Tuurlijk.
Ja?
Ja, wel, absoluut. Weet je, het duurt gewoon even. Maar het gaat natuurlijk wel gewoon weer een keer komen. Ik bedoel, het kan gewoon niet anders. En er komt gewoon een vaccin. En we weten niet hoe lang het duurt, maar het gaat gewoon komen. Klaar.
En denk jij dat mensen dan weer durven om gewoon weer onder...
100%. En dat heeft even tijd nodig. Het heeft ook weer even tijd nodig voor het sentiment van de mensen. Dat ze zich weer veilig voelen. En dat je weet van... Kijk, nogmaals, een griepprik, dat wisten we 15, 20 jaar geleden ook niet. Toch?
Nee.
Laten we heel eerlijk zijn. En dat je denkt van nou, ik ga ergens heen, maar ik kan griep krijgen. Ja, een griepje denk je van nou, dan kan ik een griepje oplopen. Dit is natuurlijk wel even iets heel anders. Maar als er maar iets is. En HIV, laten we dat nemen. Weet je, daar hoef je gelukkig niet meer aan dood te gaan. En dat zijn natuurlijk allemaal dingen die... daar heeft er gewoon tijd nodig.
Ja, en dat is waarom je de moed erin houdt.
Ik hou de moed altijd erin. Ja, 100%.
Oh, goed. Ik ga straks met jou verder praten met René Vroger, dus mijn gast van vandaag. Want ik wil natuurlijk ook nog weten wat zijn drijfveren zijn. Wat het betekent om een ster te zijn. En waarom hij zich zo betrokken voelt bij minder bedeelden. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de artiesten. Want als er één sector zichzelf opnieuw moet uitvinden, dan zijn het de artiesten wel. Mijn gast vandaag is zanger René Vroger. Je bent natuurlijk al ontzettend lang bezig, hè? Ja. Ik zei eerst 30 jaar, toen zei je nee, nou, het is al eigenlijk veel en veel langer.
Ja.
Eind jaren 80 was het, je brak door.
Ja, ik was, laat ik eerlijk zeggen, de eerste grote hit was in 1987. Dat was Love Leave Me. Dat was eigenlijk de voorloper van Winter in America. Want ik had dat liedje had ik uitgebracht en dat viel op bij Adam Curry. Adam is later, het was een van de grootste discjockeys op dat moment van Veronica. En die ging naar het buitenland. En toen heb ik op zijn afscheid Winter in America gezongen. En dat was dan eigenlijk wel de grootste hit dat heel Nederland van René Vroger hoorde.
En kan je terug naar dat moment, hoe dat voelde voor jou? Dat
ja,
dat
ik
gebeurt?
Weet het nog heel goed, want het was 4 november 1987. Een dag voor mijn verjaardag. En ik stond daar op het podium en ik deed eigenlijk niks anders dan dat ik al gewend was bij mijn vader in de kroeg bij Bolle Jan. Alleen dat er dan een camera op stond. Ja, en die mensen ineens zeiden, goh, we kunnen die jongen zingen. omdat het er opgepakt wordt en op ineens sta je op nationale tv. Want je moet je voorstellen, toen de tijd keken er gewoon 6, 7 miljoen mensen naar zo'n programma.
Dus dan wist iedereen wie je reed vroeger.
In ene was je gewoon heel beroemd. En ik was natuurlijk al wereldberoemd op het Rembrandtsplein.
Dus je had wel een beetje kunnen oefenen.
Ja, en ik was relatief laat, hè, want ik was, toen was ik al 27. Ja. Dus ik heb natuurlijk heel veel kunnen leren. Ik heb voor die tijd heb ik in het Amsterdamse Lido gestaan. Met grote orkesten en mooie grote shows. Dus ik had wel een soort van voorbereiding. Ik heb wel veel mogen leren.
En als je dan kijkt, want dat vind ik altijd zo mooi bij artiesten, weet je wel, hoe je er uiteindelijk komt tot succes. Dat zijn ook allemaal wegen die, nou ja, wij gewone werkende mensen, zeg maar. Nou ja, zoals ik ook doormaken, dat je probeert verder te komen.
Elke dag je best doen. Elke dag weer overnieuw beginnen. Elke dag je opnieuw uitvinden. Ik heb het er heel vaak met mijn zoon over. En dat is gewoon, als ik ergens sta te werken of ergens sta te zingen, elke dag probeer ik mijn allermooiste nooit ooit te zingen. Ja. Dus elke dag, of het voor 5 mensen is, voor 15 of voor 50.000 mensen, ik zing elke dag, probeer ik mijn mooiste noot te zingen.
En is dat, denk je, waarom je al zo lang aan die top kan blijven? Want dat is natuurlijk ongekend.
Ja, want dat houdt je natuurlijk ook vers. Het houdt je geest goed. En je blijft, ja, ik vind het gewoon zo leuk om te doen. En ik vind het ook gewoon leuk om ook beter te worden. Ik ga dit jaar, denk ik, mijn 60ste verjaardag ga ik vieren. En toch heb ik af en toe dat ik denk van, oh, dat had ik misschien 10 jaar geleden al moeten doen. Weet je, dat ik dacht van, oh, dit leer je weer. En het is een vak van leren. Ja. Lisa Boré, dat is mijn zangcoach. En dan sta ik daar en nogmaals, dan word ik dan bijna 60. En toch elke week leer ik weer wat bij.
En ben je dan ook nog eens op momenten dat je denkt, ik voel me onzeker nu?
Nou ja, goed, als je niet veel werkt. Ik ben niet iemand die heel snel onzeker is. Maar ik maak me wel eens zorgen dat ik denk van, ja, weet je, kom ik deze show goed door? Ben ik goed genoeg vanavond? Voel ik me lekker? Weet je, alles heeft gewoon te maken met, ja, of je nou wielrenner bent of je bent voetballer. Weet je, je lijf moet gewoon goed in elkaar zitten. En dat moet het doen. Dus dat heb ik ook wel eens, dat je denkt van, oh, ik heb even een beetje slijm, ik heb een beetje dit.
Ja.
En dat heeft iedereen.
En als je dan voor die grote doorbraak eventjes kijkt,
ja.
Is er dan een moment geweest dat je dacht, wat moeilijk om daar om door te breken? Want dat wil je natuurlijk toch als artiest.
Ja en nee. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het al heerlijk bij mijn vader. Ik stond natuurlijk in Bolle Jan elke avond te zingen. Wat al voor mij al eigenlijk een soort van feest was. Ik trad eigenlijk op buiten de kroeg op feestjes. Dan deed ik bruiloften, partijen. En ik was eigenlijk al heel gelukkig. Ik had er zoiets van.
Er zat niet een soort drang van, ja, ik wil meer, ik wil beter, nou, ik wil doorbreken.
Dat is later gekomen. Toen ik op een gegeven moment mijn allereerste gouden plaat kreeg, toen dacht ik van, nu wil ik zo snel mogelijk de tweede.
Ja.
Dan komt er een bepaalde gretigheid in mij los. En dan wil ik, dan op dat moment wil ik ook de beste zijn.
En is dat altijd lekker, dat je die gretigheid hebt? Of, nee?
Nee, ik heb mezelf ook wel eens in de weg gezeten. Ja. En het wordt me ook wel eens verweten, en zeker met toppers, dat ik met mijn collega toppers, dat ik af en toe, dat ze me wel eens in een hoek willen stoppen. Omdat ik gewoon zoveel eruit wil halen wat erin zit, weet je. En
want wat doe je dan als zij jou in die hoek willen stoppen?
Ik ben gewoon perfectionist. Ik probeer zo goed mogelijk alles eruit te halen wat erin zit. Je moet je voorstellen, een toppershow, wij doen dat in een paar maanden. Als je een Amerikaanse show voorbij ziet komen, wij draaien misschien 3 avonden, 4 avonden in de Amsterdam Arena. Dus een Johan Cruijff Arena. Maar een buitenlandse act gaat daarmee de hele wereld over. En die draaien misschien wel 80, 90, misschien wel 100 shows. Weet je, en wij moeten in zo'n korte tijd moeten wij dat doen. Dus we moeten ook alert zijn, we moeten erbij staan. Het is zelfs met televisie maken. In Nederland maken wij tv, maken we in 2, 3 dagen maken we de mooiste programma's. In Duitsland krijg je daar 2 weken voor.
Ja. Ja.
Weet je, dat is gewoon een.
Dus je moet wel keihard.
En je moet gewoon
zijn presteren.
En dan moet ik je heel eerlijk zeggen, dat ik denk dat ik ook wel het beste ben onder druk. Ik denk dat ik het meeste in mezelf naar boven trek als ik een bepaalde druk voel.
En dan kom je uiteindelijk, ben je zo ver en zo bekend, dat je dan fans krijgt en ook fans die jou gaan nadoen.
Mm-hmm.
Tino Martin, je hebt nu een duet met hem opgenomen.
Ja. Ja,
die is begonnen om jou te imiteren.
Ja, geweldig. Ja,
vind je dat geweldig? Het lijkt me ook zo gek.
Ik heb in de afgelopen tijden het beter leren kennen natuurlijk. En ik ben een soort van way of life voor hem geworden. Dat is een ding dat is, ja. In het begin vond ik het wel lastig. Want dan riep ik veel eens van, nou jij veel in mijn mars. Weet je, in het begin vond ik het bijna bangelijk. Dat ik denk van, nou, die kan mij beter nou doen dan ik zelf doe. Maar uiteindelijk heb ik hem een beetje leren kennen. Ja, en die jongen is daar gewoon mee grootgebracht. En die heeft gewoon alles wat elke beweging die ik gedaan heb. En weet ik wat. Ja, dat kan je iemand ook niet kwalijk nemen natuurlijk. Hè? Als jij begeisterd bent door iemand en dergelijke. Maar hij begint nu steeds meer zijn eigen kant op te gaan. En dat moet op een gegeven moment natuurlijk ook wel.
En is dan toch dat je met hem dat duet gaat zingen? Want op een gegeven moment zeg je van, misschien doet hij mijn dingen wel beter dan dat ik ze kan. En dan ga je toch...
Ja, het is natuurlijk geen wedstrijd. Hè? Het is nooit een wedstrijd. En weet je, het is geen kok die kan koken naar alle monden. Dus nee, daar ben ik totaal niet mee bezig. En als je onze stemmen echt bij elkaar hoort, dan hoor je echt heel veel verschillen.
En toch kies je dan voor om met een duet met hem te doen?
Ja, dat is toch leuk om te doen.
Heeft hij lang lopen stalken?
Ze zijn er wel mee bezig geweest, ja. Nee, ja, maar het was ook leuk. Weet je, sommige dingen... Je moet ook niet... Weet je, heel veel momenten in het leven moet je gewoon doen omdat het leuk is.
Ja.
En dit zijn van die dingen die je gewoon leuk vindt om te doen. En ik heb nog nooit iets gedaan wat alleen maar zakelijk is. Want dan werkt het niet. Als je zegt, van, nou, je moet dit op gaan nemen omdat dat werkt. In Amerika heb je heel vaak duetten die worden dan bij elkaar gesmeed. Omdat dat goed is voor carrières. Bij mij werkt dat niet. Ik moet iemand ook wel aardig vinden. Ik moet ook met iemand kunnen werken, weet je wel. Ik kan niet
je moet iemand ook goed vinden. Je vindt het goed dat je het doet, denk ik.
Ja, absoluut. Ik vind het ook, ja. Zo hoort dat gewoon.
Ja.
En ik moet ook eerlijk zeggen, ik doe natuurlijk de laatste jaren doe ik ook veel producties en zo. Dus dan vind ik het ook wel weer leuk om dat te produceren. Ik vind het ook wel weer leuk om mijn vinger in de pap te hebben, weet je wel. En een beetje te kunnen roepen, we doen het zo. Ja. Maar ja, goed, het heeft ook te maken met je leeftijd natuurlijk. En dat heeft ook mee te maken dat ik toch wel kan zeggen dat ik wel redelijk veel meegemaakt heb in de afgelopen jaren.
Ja. Wat je ook ziet aan jullie beiden trouwens, jij en Natasja en de kinderen, dat jullie ook veel doen voor de minder bedeelden. Waar is die drive vandaan gekomen?
Bij Natas weet ik het wel. Die toen zij 7, 8 jaar oud was, was ze al bezig in het buurthuis voor de oude vandaag en dergelijke en weet ik wat. Ja, en ik heb ook altijd wel gedacht, wij hebben het altijd wel, ik heb nooit honger gehad. Ik heb het altijd goed gehad. En dat is er toch van huis uit wel een beetje meegekregen thuis. Ook respect sowieso voor andere mensen. En ook helpen gewoon. Ik kom uit de Jordaan.
Ja.
En dan hielp je elkaar ook. Weet je, vroeger, ik weet nog heel goed dat al mijn neven, die waren bouwvakker. De een was tegelzetter, de ander was timmerman. En dan als iemand een huisje kreeg, dan ging iedereen helpen verbouwen. Dus dat was ook wel een soort van helpen.
Ja. Zit het ook heel erg bij jouw vader, dat die heeft... geleerd dat je altijd moet helpen.
Mijn moeder ook, die waren altijd wel met andere mensen bij. En het komt natuurlijk ook door die kroeg. Weet je, een kroeg heeft ook een culturele... Ben je ook een middelpunt, hè? Dat draait veel om, hè? Mensen die de hele dag tegen je staan te praten. Mensen die met hun problemen bij je binnenkomen. Weet je, je bent ook een soort van... hoe noem je dat? Schoolmeester af en toe.
Ja. Dus, ze vertellen eigenlijk net zoals bij de kapper. Hè? Dus ze vertellen alles aan je.
Eigenlijk, dat zijn dezelfde vakken. Alleen bij de een kan je wel drinken, bij de ander niet.
Nee, precies. Hey, en als je dan je voor die voedselbank inzet... en met al die televisieprogramma's...
Ja, dat zit zo diep in mijn hart. Wij zijn er in 2008 zijn we ermee begonnen. Even geen cent te makken. En toen begonnen we samen te werken met de voedselbank. En toen waren er 13.000 mensen aangemeld bij de voedselbank. Inmiddels zitten we op 150.000.
Jongen.
Weet je, en als je die verhalen hoort en wij kwamen... Kijk, het ergste is het taboe. En de schaamte eromheen. Dus in het begin wisten wij helemaal niks. En er waren maar mondjesmaat kwamen de verhalen van mensen naar buiten. Omdat mensen zich schaamden. En uiteindelijk dat de mensen mij leren kennen, dat ze mijn vrouw leren kennen, gaan mensen meer aan je vertellen. Ja, en als je dan die verhalen hoort, dan zit je echt met tranen in je ogen. Dat jouw kind gewoon niet naar school kan gaan met als ze jarig is. En dat ze niet kan uitdelen. En dat het kind dan maar thuis gehouden wordt omdat er geen geld is om spulletjes te kopen om uit te delen. Dat soort kleine klote dingetjes, weet je. Ja. Wij hebben honden in huis. Wij zijn dierenliefhebber. Maar het eerste wat weg moet als je in de voedselbank zit, dat zijn je dieren.
Ja.
Weet je, allemaal dat soort dingetjes.
En zien we dat voldoende in Nederland? Want ik bedoel, we zijn een rijk en welvarend land. En toch, als jij dan die cijfers schetst, hè, meer en meer mensen bij de voedselbank...
Het begint nu te komen. Het begint nu een klein beetje meer dat mensen... natuurlijk 5 maanden geleden, sowieso met de coronaperiode... toen was het helemaal een drama toen we dichtgingen in Nederland. En dat we eigenlijk dat we toch wel van de regering toch eigenlijk ook een toezegging kregen van oké, jongens, er komt gewoon geld, want die mensen moeten geholpen worden. Dan heb ik wel zoiets van, ja, er wordt nu wel een beetje geluisterd. Er wordt nu wel gewoon eindelijk, staan er ook mensen op om ons te helpen. En ik heb ook mensen van de regering, gewoon mensen aan de lijn gehad die zeggen, ja, we gaan gewoon helpen. We moeten wel, want nu is gewoon echt nood. Nood.
Ja, en wie zijn dat dan? Mensen van de regering?
Ja,
of?
Ja gewoon. Ik heb ministers aan de lijn gehad. Ik heb diverse mensen gewoon proberen te bellen. En we hebben contact erover gehad. En zeker in het begin, toen er geen geld was, hebben we gewoon ook geld op moeten halen. We hebben echt lopen ronselen. En bij wijze van spreken gewoon voedselbonnen moeten kopen voor mensen. Want dan zit je ook nog eens een keer in een soort van logistiek. Hè? Mm-hmm. Je moet je voorstellen, al die ZZP'ers die ineens zonder werk zitten, maar ook zonder voedsel, die logistiek die is niet in één keer gebouwd. Nee. Dat al die mensen naar een voedselbank kunnen gaan en daar klant kunnen worden.
Nee, en dan straks komt er natuurlijk nog een hele hoos aan. Ik bedoel, als je nu de cijfers hoort over de recessie die er aankomt. Ik bedoel, hey, je ziet het om jezelf ook heen. Al die mensen die in de muziekindustrie werken, weet je, al die ZZP's. Ja,
je probeert er zoveel op voorbereid te zijn. Hè? En nogmaals, een paar weken geleden hadden we nog een bijeenkomst van de voedselbanken. En dan al die lieve mensen, wat ik wel even wil zeggen, dat is wel te gek. Daar ben ik wel super, super trots op, dat er gewoon bijna 12.000 vrijwilligers zijn in Nederland en die werken voor de voedselbanken. En ja, als je die mensen dan bezig ziet, dan dat sta ik zo trots te kijken. Aan de ene kant is het is de enige bank die je niet wil hebben in je leven. Maar laat ik zo zeggen, Natasja en ik blijven zolang voor de voedselbank helpen. We blijven helpen zolang je er is.
Was misty in the morning, love. Oh, how I miss December. Een eigen huis, een plek onder de zon. Nobody else can walk the way you walk. Ik was jong en onbezonnen. Hij gaf mij altijd zekerheid.
Ja, zometeen praat ik verder met zanger René Vroger. Maar eerst horen we waar Ask Me Anything, programma begint om 11 uur, straks over gaat. Waar gaan jullie het over hebben?
Vandaag hebben we het in Ask Me Anything over Libanon. We hebben allemaal gezien wat er gisteren gebeurde. Er is daar een enorme explosie. We praten al over 100 doden, 4000 gewonden in Beirut. En we gaan het erover hebben vandaag. Wat is er gebeurd? Hoe kan het gebeurd zijn? Is het misschien een actie, een terroristische actie? Dat is er nog geen bewijs voor. Dus we gaan er niet over speculeren. Maar we gaan wel vragen van wat de opties zouden kunnen zijn. Hoe zit het nu in Libanon? Hoe lopen de hazen? We hebben mensen daar ter plekke met wie we gaan praten. We gaan met specialisten erover praten. Hoe kan het dat zoveel springstof bij elkaar wordt opgeslagen? Nou ja, er zijn zoveel vragen die bij ons spelen en die vragen hopen wij vandaag te beantwoorden in Ask Me Anything. En vandaag mag je ook weer al je vragen stellen en die kan je stellen via Twitter @BNR. Je mag het doen via Facebook. Je kan me even mailen askme@bnr.nl. Je mag ook WhatsApp, het nummer vind je op bnr.nl. Maar je weet het ook, Diana, het leukste is gewoon even bellen 020-468-4x0 en dan stel je vraag live in de uitzending.
The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de artiesten. Mijn gast vandaag is zanger René Vroger. En we hebben al veel gesproken over je carrière, welke stappen je daar allemaal ingenomen hebt. Wat je ziet bij heel veel collega-zangers van jou, bijvoorbeeld Marco Bossato, Jan Smit. Recent kampte hij ook met een burn-out. Brengt het artiestenbestaan veel stress met zich mee?
Ja. Als je er niet op voorbereid bent, en het kan heel stressig zijn. Ik ben wat dat betreft denk ik een redelijk ijskonijn. En ik kan het allemaal wel relativeren, weet je wel. Maar ik kan me wel voorstellen als je op een gegeven moment de hele wereld over je heen krijgt, je bent ineens de koning. En dat je dan op handen gedragen wordt en zo. En dat je altijd maar moet presteren. Ik kan het me wel voorstellen.
Ja, want wat is dan dat voorstellingsvermogen waarvan je zegt, ik kan me wel voorstellen dat je daar stress van krijgt?
Nou ja, kijk, je hebt mensen die zijn er bevattelijker voor als ik. Ik heb zoiets van, ja jongens, niet elke hit is, of elke plaat is een hit. En het is gewoon, het is ook werk wat je doet. Hè. Het is ook, de ene keer ben ik beter dan de andere keren. En als jij een bepaalde bewijsdrang hebt en als je een bepaalde druk op je schouders voelt en als je... Ja, voor sommige mensen is dat gewoon anders. Ik ben heel relaxed daarin.
Ja, bent ook... Ja, dat vind ik een mooi verhaal, maar je zegt ook dat je perfectionist bent.
Ja, maar toch
en ik ben zelf een perfectionist, dus ik weet hoe... Hè, dan vraag je veel van jezelf.
Ja.
Je hebt me uitgelegd over de toppers. Het is een gigantische operatie. Je bent snoeihard dan. Het moet gebeuren.
Ja. Maar het verschil met nu en zeg maar even 10 jaar geleden is... dat ik mijn werk niet meer mee naar huis neem. Zodat ik bij wijze van spreken kan ik... als ik 's avonds met mijn vrouw op de bank zit... kunnen we het ook over andere dingen hebben. En dat had ik 10, 15 jaar geleden niet.
Nee, want dat is misschien wel mooi om te zeggen. Want jouw vrouw heeft wel, Natasja heeft aan de rem getrokken op een gegeven moment.
Nou, sowieso. Maar die heeft natuurlijk ook haar eigen carrière. En uiteindelijk, nu zijn we over heel andere dingen aan het praten in het leven. En natuurlijk heeft het wel mee te maken met ons vak. En wat kunnen we met ons vak? Kunnen we mensen helpen? En dat lukt met de voedselbank bij wijze van spreken heel goed. En zij doet heel veel voor het vergeten kind. Maar dan probeer je dus ook je bekendheid en wat je doet in het leven... probeer je dan in te zetten om mensen weer te helpen. Maar de gesprekken s'avonds op de bank zijn dan heel anders... dat je denkt van nou, ik hoop dat mijn plaat morgen maar een hit wordt. Of ik hoop dat we morgen kaartjes verkopen. Weet je, wat dat betreft zijn wij wel aangeland in een heel mooi tijdperk voor ons. Ja, het klinkt allemaal wat bezadigd. Maar wij zijn eigenlijk zit ik wel in een hele gelukkige periode in mijn leven.
Lekker.
Ja, dat hebben we allebei. Gisteren hebben we weer Lieve Vrogers opgenomen. En dan ben je met 4 kinderen zijn we dan onderweg. En dan hebben we dat is het allerleukste wat ik ooit in mijn leven gedaan heb. Dat is zo verschrikkelijk lief. Met mensen waar je van houdt. En dan wensen van andere mensen inwilligen. Dat is niet normaal. Dat is zoiets leuks. En er zit zoveel liefde in.
En dan het ster zijn, de artiest zijn. Ja. Mensen die jou zien, die willen allemaal even met je op de foto.
Ik heb ooit een keer... Ik heb eens met Rod Stewart erover mogen praten. Want die kwam ik nog eens tegen in Londen. Omdat ik in dezelfde studio mocht opnemen toen de tijd. En hij zei toen al, als jij gewoon relaxed tegen de mensen doet... dan doen de mensen ook relaxed tegen jou. En dat was wel een hele grote les. Dat was dat je, als jij oh nee, geen foto's en geen dit en zus. En ik weet ook nog, jaren geleden zei Rijk de Gooier een keer... de oude acteur, zei van ja, als we morgen geen handtekening meer aan me vragen... ga ik me toch zorgen maken. Weet je, dus je moet het gewoon relativeren. Het is allemaal... Het aan de ene kant, tuurlijk, je bent beroemd, je bent bekend... maar aan de andere kant is het gewoon een vak. Jij weet het ook, jij stond elke dag ook bij RTL op tv. Iedereen kent jou. Als jij bij de bakker komt, oh, dan heb je haar. Weet je, het is zoiets... Maar ik denk dat je het zelf ook wel hebt, dat je eraan went. Dat je went aan het bekend zijn en dat je weet...
Nou, en dat je jezelf vooral niet te serieus moet nemen.
Sowieso. He, maar ook dat mensen... En je merkt ook altijd, en weet je, daar word je op getraind... dat je altijd merkt dat er altijd wel mensen over je staan te praten. Van, oh ja, dat is zij of dat is hij van de tv.
Ja.
Weet je, daar zijn we toch op.
Ja.
Maar op een gegeven moment, je merkt het niet eens meer.
Nee.
Ik merk dat niet eens meer. Ik vind het gewoon leuk. En ik hoop ook dat mensen mij nog steeds leuk vinden. En dat mensen er nog steeds over praten.
Ja. Volgens mij komt dat wel goed. Want als je kijkt wie er allemaal naar je toe komen. Hè, er zijn toch een hoop fans nog steeds. Hey, deze hele week praat ik dus met artiesten. Gasten die we onder andere hebben zijn... Frenna, Kenny Dulfer, mm-hmm. Treintje Oosterhuis. Nou, jij bent er. Wat zou je, niet specifiek één van die artiesten... maar wat zou je de artiesten die ik deze week zo'n beetje voorbij krijg... wat zou je die willen vragen?
Ja, Frenna is natuurlijk een lekkere, heerlijke, lekkere verse nieuwkomer. Ik zou zeggen, blijf gewoon elke dag gewoon je best doen. Blijf gewoon volhouden. Want er is geen andere uitweg. Je kan wel in een hoekje gaan zitten en geslagen zijn. Gewoon elke dag je best doen. Elke dag je mooiste dingen maken. En ik weet het van Treintje. Toevallig, Trein doet heel veel op internet. Toevallig had ik een paar dagen geleden Candy aan de lijn. Ja, wij zijn gewoon geboren muziek te maken, jongens. En ik bedoel, en anders is het gewoon niet.
Nee.
En we kunnen er wel een heel verhaal omheen bouwen, maar dit is het.
Dit is het.
Ja.
Maar wat zou je van ze willen weten?
Zoals Frenna nu, hè, die dan bij wijze van spreken nu op een soort van hoogtepunt staat... in een dieptepunt van een carrière... Weet je, wat ik bedoel, er gaat natuurlijk... Wij zijn vroeger nog van de CD verkopen geweest. En van de DVD verkopen. Ja, en Frenna is allemaal gestreamd en gedaan. Dus ik zou wel eens willen weten hoe dat leven er nu op dit moment uitziet. Maar ook zonder optredens.
En Treintje en Candy?
Ja, Trein en Candy, die ken ik natuurlijk. Die ken ik zo lang. Ik heb natuurlijk met Candy een grote hit gehad. Nobody Else natuurlijk, vroeger al. Ja, en Trein spreek ik veel.
Ja, dus dan stel je alle vragen aan.
Ja, maar er zit heel veel respect heen en weer. Weet je, ik bedoel, we kennen elkaar zo goed. En het is zo fantastisch, mooi mens. En geweldige zangeres, weet je. Ja. Ik bedoel, en ja, we kennen elkaar zo goed. En we weten al heel veel van elkaar. Maar we weten ook van elkaar is dat je altijd gewoon vreselijk je best moet doen.
Ja, en dat blijft dus ook voor jou, ook na die bijna 40
altijd,
jaar.
Altijd.
In een hele uitdagende tijd. Want je vraagt net die vraag aan Frenna, hè, van hoe ga je daarmee om als je net naar dat hoogtepunt gaat. Wat is nu het allermoeilijkste voor jou in deze tijd nu?
Nou, ik denk, je stelde me net een beetje een soort van vraag van wat is daar jouw gretigheid? Ik denk, zolang ik dit vol kan houden, zolang ik de gretigheid hou, blijf ik zingen. Op het moment dat ik niet meer heb, dat ik denk van nou ja, ik zing maar wat, dan stop ik ermee. Dan stop ik er meteen mee. Want dan heb ik niet meer dat ik de mensen onder ogen kan komen. Ik wil gewoon dat die mensen roepen van, en dat is ook wel gedrevenheid en misschien ook een bepaalde ijdelheid, dat die mensen roepen van nou, die vroeg ik het nog steeds, weet je wel. Dat is toch wel een ding. Op het moment dat ik denk van dat wordt minder of weet ik wat. Of dat mijn stem, ik moet afkloppen, mijn stem is fantastisch. Maar als dat ooit een keer wat minder zou worden, dan stop ik ermee.
Ja, en heb je dan een paar mensen die je heel erg vertrouwt, die jou ook durven te zeggen, stop er nou mee?
Ja, ja. Nou, daaronder is sowieso mijn vrouw.
Ja.
Ja, maar die vindt het ook leuk dat ik thuis ben. Maar nee, kijk, dus vandaag ook is dan een vroge vrije dag. Want dan kan ze lekker haar eigen dingen. Toevallig is ze nu ook aan het draaien. Maar je moet jezelf niet te serieus nemen, maar je moet wel serieus met je werk bezig zijn. Je moet wel serieus zijn in hetgene wat je doet. En ik moet je eerlijk zeggen, zoals een toppers. Dat is een ding. Ja, dat kan ik mijn leven lang kan ik dat blijven doen. Dat is iets. En of ik nou als hoofdgast sta, of ik ben gast, of wat dan ook.
Dat maakt je niks uit.
Nee, maar het bouwen van die show, dat is voor mij altijd een hoogtepunt in het jaar natuurlijk.
We komen tot een slot. We zijn natuurlijk BNR, we zijn een ondernemende zender. Veel ZZP'ers, ondernemers, van groot tot klein, CEO's, directeuren. Jij moet in deze moeilijke tijd het schip ook navigeren. En dat heb je heel goed uitgelegd, hoe je dat allemaal doet. Wat zou je ondernemers nog willen meegeven?
Ik weet het niet. Kijk, nogmaals, ik kan niks anders. Als je ZZP'er bent, je bent jong en je bent flexibel. Dan zou ik zeggen, kijk eens naar andere wegen. Kijk eens naar andere dingen die je zou kunnen doen. Een bepaalde omscholing of wat dan ook. Of iets wat. Maar doe wel iets wat je hart ingeeft. Doe wel iets wat je leuk vindt. Ga niet iets doen omdat het geld oplevert. Doe iets met je hart, want dan hou je het langste vol.
En dat heb jij van begin tot nu gedaan. En dat
absoluut.
Blijf je doen.
Ik heb altijd alles met mijn hart kunnen doen. Ik heb altijd. En nogmaals, nu ook. Het is fantastisch om je werk te mogen doen. Maar je moet het wel leuk blijven vinden.
Ik wil je heel hartelijk danken voor dit gesprek.
Meer dan graag gedaan.
René Vroger.
Tot in de Jordaan.
Kijk, gezellig. Daar hou ik je aan. Alle uitzendingen zijn natuurlijk van de BNR's Big Five, zoals altijd, terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En nu komt het programma Ask Me Anything. Ik wens iedereen een hele mooie dag. En laten we hopen voor die artiestenmuziekindustrie dat het allemaal weer goed komt.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.